Ik zei, oh ja, we kennen elkaar helemaal niet, hè. Dat is ook een beetje eng altijd. En we zijn 45 jaar getrouwd samen. En we hebben 3 kinderen. Eentje woont in Senegal, hij woont nu in Burkina Faso. De andere in Noorwegen. En de derde die woont in België. En wij woonden vroeger in Oost-Groningen, achter het IJzeren Gordijn. Want daar zijn de mensen nog communisten, hè? Oost-Groningen. En daarom zijn de huizen er heel erg goedkoop. Dus we konden daar voor het eerst van ons leven konden een huis kopen. En, maar ja, goed, we hebben 13 jaar gewoond. En toen zeiden de kinderen van, papa, als je wat overkomt, hè, wie kijkt er dan naar je om daar? En we hadden goede vrienden gekregen, hoor. Die communisten die wilden laten zien dat ze zonder God ook wel een heel goed leven konden leiden. Dus zij zijn hele eerlijke mensen. En we hadden goed contact met ze. Maar ja, als je in het bejaardenhuis moet of in een verzorgingshuis, tussen alle communisten, dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Dus de kinderen zeiden, je moet maar bij een van ons komen wonen. Nou, die ene die woonde toen in Senegal, dus het was nou niet zo'n prettig idee om daar te gaan wonen. En de andere die woonde in Noorwegen, die was met een Noorse getrouwd. Nou, dat was ook niet geen optie. En de derde was met een Belg getrouwd, die zei, kom maar hier wonen dan. Dus we hebben het huis verkocht. En met dat geld hebben we toen een huis samengebouwd in Gent. En daar woonden wij beneden, in de benedenverdieping. En mijn dochter met haar 4, 5 kindertjes, die woonde boven. En dat ging ook heel goed eigenlijk. Maar ja, toen werden haar knieën werden slecht. En moest iedere keer die trap op en af. En ze raakte weer in verwachting en zo. Dus ze zei, nou, we moeten toch een ander huis. En hij wilde graag in zijn geboortestreek wonen. Het was in de Vlaamse Ardennen, een hele mooie streek van België. En toen hebben ze een hoeve gekocht, een hele oude hoeve van 1870. En wij mochten mee. Nou, dat hebben we wel geweten, hoor. Want toen gingen we de zaak verbouwen. Dat was een hoeve, dat was een U-vorm en zo. En wij zouden aan die kant wonen en zij zouden aan die kant gaan wonen. Maar ja, de zaak moest verbouwd worden. En toen bleek het dak heel slecht te wezen. Dus het dak moest eraf. Dus we hebben samen met z'n tienen, want er werd nog een kindje geboren in die tijd ook nog. Dus het was mijn dochter met haar man met 6 meisjes. Die woonden in een ruimte. Het was kleiner dan dit hier. En eerst dachten we, nou dat zal een paar maanden duren. Maar het duurde 1,5 jaar, man. Dus we woonden met z'n tienen dus in zo'n kleine ruimte. En de kinderen die hadden thuisonderwijs. Dus de hele dag waren ze ook thuis. En als ze dan... als het een slecht weer was, dan waren ze ook binnen. En mijn oudste kleinkind die speelde piano. En die andere speelde dwarsfluit. En ik zat dan achter mijn computer in diezelfde ruimte. Dus iedere keer speelde al die melodietjes de hele dag door mijn hoofd natuurlijk en zo. Nou ja, heel veel, ik kan er een boek over schrijven. En ook, je hoort wel eens grapjes over schoonmoeders en schoonzoons, hè. Die grapjes worden niet voor niks gemaakt natuurlijk. En als je als schoonmoeder dan een Chinese is van huis uit. En de man is een Belg, de schoonzoon. Nee, dat past helemaal niet bij elkaar natuurlijk. Dus we hebben een hele goede tijd meegemaakt met elkaar. En we hebben het overleefd. En we hebben het heel goed gehad samen. Omdat we toch geestelijk op één golflengte zaten. Gelukkig. En ze hadden dezelfde opvattingen over opvoeding van de kinderen. Dus daar hebben we ons niet aan hoeven te ergeren en zo. Dus we hebben het heel goed hebben het overleefd. En nu wonen we gelukkig. Wij aan onze kant is nu bewoonbaar. Het is ook verwarmd en zo. En mijn dochter en haar 6 kindertjes. Die wonen aan de andere kant. En er komt nog een 7e bij zelfs. Dus we hebben het heel goed met elkaar. Maar goed, dat is nogmaals een apart onderwerp. Maar dan weet je een beetje van wie we zijn. En wat we hebben doorgemaakt. En hoe we nu met elkaar leven ook. Nou, vanavond gaat het over seksualiteit, hè. En ik zal even zeggen wat seksualiteit is. Ik zal hier een jongetje tekenen. Dus een jongetje die is zo. Dat is Kevin namelijk. Kevin, en die is op dit moment is hij 1 jaar of 9 of 10. En heel wonderlijk, als hij op straat loopt, dan komt hij wel van die posters, hè. Van ondergoed van dames en zo. Dat is helemaal niet voor hem bestemd natuurlijk. Dat is voor dames die ondergoed nodig hebben. Maar het blijkt dus toen als hij daarna gaat kijken. Dan krijgt Kevin, die krijgt een lekker gevoel als hij daarnaar kijkt. Ook als hij een poster ziet voor badkleding ook. Hè, dan krijgt hij hetzelfde gevoel. Een lekker gevoel krijgt hij dan. En dan komt hij thuis. En dan hebben ze thuis de Wacom catalogus. Zit hij ook wel eens in te bladeren. En dan komt hij ook van die mooie plaatjes tegen. van schaars geklede dames. Hè? En iedere keer krijgt hij dat lekkere gevoel. En dan komt hij op school en dan heeft hij een paar jongens op school. Die hebben zo'n iPhone, geloof ik, zo'n smartphone met internetverbinding. Nou, die hebben hem ook wel eens een paar dingen laten zien. Nou, dan zie je nog wel andere dingen dan dames in badkleding. Dus, maar in ieder geval, dat gevoel wat hij dan heeft iedere keer, dat is zijn seksualiteit. Nou, en als er nou niemand is die Kevin waarschuwt van, joh, seksualiteit, dat is een energie in je lichaam, dat is de krachtigste energie die een mens in zijn lichaam heeft. En met energie moet je heel voorzichtig zijn. Want energie, de benzine bijvoorbeeld, dat is ook energie, is prachtig in je tank van je brommer, van je auto. Maar als je te vrije loop laat, nou, dan berg je maar, want dan is het niet meer te beheersen op een gegeven moment. Als de vlam erin in de pan schiet, dan is het niet meer te beheersen. En dat is met je seksualiteit ook zo. Dat is hartstikke sterk. En als je dat de vrije loop laat, hè, dan is het net benzine. En op een gegeven moment kun je het niet meer beheersen. En dan, nou ja, dan schiet je ermee. Hè. Dan wordt het de baas in je leven. Dan gaat het helemaal de verkeerde kant uit. Dus als niemand Kevin waarschuwt, dan overkomt dat Kevin niet alleen, maar dat overkomt alle jongens tegenwoordig. Toen ik net zo oud was als de meeste van jullie, toen was er nog geen televisie, was er ook nog geen internet. Dus dan moest je al naar al die mooie plaatsen, en langs de weg zag je ook niet van die posters toen. En dan moest je echt naar zoeken. En dat deed ik ook, want ik was heel nieuwsgierig namelijk. En dus bij mij ging het heel langzaam, dat proces. He, dus bij mij werkte het ook zo, alleen dat duurde veel langer. Maar op het ogenblik gaat het vliegensvlug. Dus als je een jongen van 9 of 10 bent en je begint dat te merken, dan wordt je seksualiteit wakker. En als je dan niet gewaarschuwd wordt van, joh, wees er heel voorzichtig mee en leer er goed mee om te gaan. Want als je dat niet onder beheer krijgt, goed beheerst, dan wordt het een uitslaande brand. Nou, dan gaan we ook Jiska tekenen. Jiska is een meisje. Jiska, dat is Jiska zo. Ik ga geen mooie meiden tekenen hoor, daar is geen tijd voor natuurlijk. Maar goed, dat is Jiska zo. Jiska. Maar die heeft natuurlijk ook seksualiteit. Maar dat loopt toch heel anders, dat gaat heel anders. Want Jiska, die, als ze een man ziet in de blote billen, in zijn blote billen bijvoorbeeld, dan loopt ze gillend weg. Ja, want dat vindt ze helemaal niet leuk om naar te kijken. Terwijl Kevin, als Kevin zoiets ziet, al is het maar op een plaatje, dan blijft hij kijken. Dan moet hij zeven in schoenen staan om niet te kijken. Hè, maar bij Jiska is dat niet zo. En toch heeft ze ook seksualiteit. Alleen, daar merkt ze niet zoveel van. Totdat, en dat is tegenwoordig ook zo, hè, als je een jaar of 12 bent of zo, nou misschien wel eerder al. Hè, dan, en al die meiden die willen verkering tegenwoordig. Hè. Niet om te trouwen of zo. Nee, iedereen heeft verkering. Hè. Al die meiden willen verkering. Waarom? Nou, omdat je er dan ook bij hoort, hè, dan ben je ook in de picture natuurlijk. Maar dat niet alleen, maar als je verkering krijgt, verkering begint altijd, zie je in films en in boeken en zo, begint altijd met zoenen. Mens, en als Jiska voor het eerst intiem gezoend wordt, nou, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor haar open. Hè. Dan ervaart ze iets wat ze daarvoor nooit had ervaren. En dan krijgt ze hetzelfde gevoel als Kevin. Maar niet Kevin die reageert op wat hij ziet. He, dat is het grote verschil tussen jongens en meisjes. Hè. Kevin die reageert heel sterk op wat hij ziet. Maar Jiska die reageert heel sterk op aanrakingen. Zo met een handtekening. Zo. Dus een hand, hè. Zo. En dan krijgt ze hetzelfde gevoel als Kevin. En dan als het een jongen is met wie ze verkering heeft. Meestal een beetje oudere jongens die al wat ervaring hebben. Maar op een gegeven moment, de jongens zijn erop uitgekeken op Jiska, want er zijn er meer leuke meisjes natuurlijk. Dus op een gegeven moment zegt hij dag met zijn handje. En dan zit Jiska met het gevoel, nou ja, en dat is wakker geworden. En dan zoekt ze ook naar meer, net zoals Kevin zocht naar allerlei dingen die hij lekker vond, een lekker gevoel gehouden, gaat zij ook zoeken naar jongens die haar datzelfde gevoel weer opwekken. Met zoenen en met aanhalen en knuffelen, nou ja, en alles wat erna komt natuurlijk ook. He, dus dan. En dan zul je merken dat meisjes, als die eenmaal wakker zijn geworden, op deze manier, dan worden ze nog erger dan jongens. Dan worden het jongens gekken. Die lopen achter alle jongens en mannen aan die ze maar kunnen krijgen. Nou, dat gebeurt maar al te vaak tegenwoordig. Ik weet niet of je het herkent. Hè, gelukkig zijn jullie hier allemaal goed, goed voorgelegd. Dus bij jullie is dat niet zo gegaan misschien. Maar, ja, maar vergis je niet. Bij 9 van de 10 jongens en meiden gaat het gewoon zo. En dan is het een uitslaande brand geworden. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Dat is niet de bedoeling. Wat is dan wel de bedoeling? Zal ik weer eventjes Kevin tekenen en Jiska. Van hoe het dan wel de bedoeling is. Dit is Kevin weer, zo. Zo, Kevin.
Ik denk weer
niet naast mijn bord staan.
Naast
mijn
bord staan,
Jammy.
Anders
komt dat er niet op. Ja, je zit aan de verkeerde kant eigenlijk, hè.
Moet ik daar gaan zitten?
Ja. Even, jongens, even, we gaan even een camera move maken. Oh, even.
Sorry.
Is het goed?
Ja.
Oké, nou, dan gaan we verder. Dus nu gaan we Jiska tekenen, zo. Jiska. Zo. Zo, zo, zo. Nou, wat is nou de bedoeling? Nou, Kevin die reageert op wat hij ziet. En Jiska reageert op aanrakingen. He, op seksueel of erotisch geladen aanrakingen. Niet als ze tegen een jongen oploopt, dan gebeurt er natuurlijk niks. Maar als ze dus op een intieme manier wordt aangeraakt, dan wordt dat ook wakker. He. Dus Kevin die heeft seksualiteit en ook Jiska die heeft het ook. Alleen Kevin die is van het begin af aan is die seksueel actief namelijk. En dat komt omdat hij reageert op wat hij ziet. En hij ziet van alles natuurlijk. He, en daarom heeft hij van het begin af aan, heeft hij dus kennis van, heeft hij ervaring met die seksuele gevoelens. En dat niet alleen, maar Kevin die heeft ook, als hij, op, ja de een is vroeg en de andere laat, ik was heel laat wat dat betreft. Maar als je dat spul wat je aanmaakt in je lichaam, als je in je puberteit komt, waar je, wat nodig is om een kind te verwekken, sperma. Op een gegeven moment heb je een hele voorraad aangelegd en dan moet je dat kwijt. En als hij dat kwijtraakt, dan heeft hij weer datzelfde gevoel. En is het een hoogtepunt in zijn seksuele beleving. En daarom is hij van het begin af aan, ik zal maar een uitroepteken zo zetten, is hij seksueel actief. Hij weet van die gevoelens, heeft hij van nature, is hij wakker. Daar kan hij niks aan doen, dat is gewoon zo. Hè? Dus Kevin die is seksueel actief. Maar Jiska niet. Jiska die heeft ook seksualiteit, maar dat is latent aanwezig. Dat moet wakker gemaakt worden door aanrakingen van iets van buitenaf. En alleen als dat gebeurt, dan wordt die seksualiteit wordt wakker. En dan krijgt ze ook kennis van die gevoelens die erbij horen. Nou, en nou is de bedoeling, want God heeft het zo geschapen. Met de bedoeling dat Kevin, als hij Jiska ontmoet en ze houden van en ze passen bij elkaar of ze hebben vriendschap met elkaar. En dan is het de bedoeling dat Kevin aan Jiska vraagt van joh, ik voel wat voor je. Zou je niet verkering met me willen hebben? Maar dan echt met het oog op een duurzame relatie. Dus niet zomaar op een vlakke van een beetje seksuele, entertainment. Nee, echt serieus. Nou, het is de bedoeling dat Kevin Jiska binnenleidt in een hele nieuwe belevingswereld. Want Jiska, die heeft die gevoel niet van nature. Dat is niet wakker. Maar het is de bedoeling dat Kevin, dat bij degene die echt voor hem bestemd is, en met wie hij dus een relatie wil en waar hij ook een verantwoording voor wil dragen. Hij houdt er echt van. En dan is de bedoeling dat Kevin dan die seksualiteit van Jiska wakker maakt. En het mooie is dat als dat goed gebeurt, dan krijgt ze een hele sterke band met diegene die dat bij haar wakker maakt. Want dat is iemand die heeft haar iets gegeven wat ze nooit meer kwijtraakt namelijk. En dat is dat seksuele gevoel, een hele nieuwe belevingswereld. En met die seksualiteit wil ze hem ook heel gelukkig maken. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling van het feit dat Kevin seksueel actief is en Jiska dus seksueel latent is. En die wacht op de prins van haar dromen, die haar dus wakker maakt. En dan krijgen ze een enorme sterke band met elkaar, die bijna niet meer stuk kan. Dat is een soort van liefdeslijn. Die, waar je heel zuinig op moet zijn. En dat is, Dat moet je niet verbreken namelijk. Maar wat gebeurt er nou heel veel tegenwoordig? Omdat er mee gespeeld wordt en omdat het door onwetendheid zijn jongens die maken meisjes vaak wakker, die seksualiteit, maar daar nemen ze geen verantwoordelijkheid voor. Dus die sterke band, die wordt dan verbroken. Zo. En dan is het toch de volgende keer bij een nieuwe relatie, is die liefdesband niet zo sterk meer. En als het een paar keer gebeurt, dan hoeven ze helemaal niet met elkaar naar bed zijn geweest of zo. Maar dan is het toch, is die liefdeslijm, die verliest steeds meer aan kracht. En daarom is het zo belangrijk dat je als meisje zijn er heel voorzichtig mee omgaat. He, dus wanneer dus Jiska wordt wakker gemaakt, dan ondergaat ze eigenlijk een soort van emotionele ontmaagding. Het is niet lichamelijk, maar wel emotioneel. En dan raakt ze iets kwijt wat ze nooit meer terugkrijgt. Weet je wat het is? Dat is haar ongereptheid, of haar onschuld noemen ze ook wel eens. He, dan, dat krijgen ze nooit meer terug. Wat is ongereptheid? Als het pas gesneeuwd heeft en er heeft nog niemand in gelopen, dan is de sneeuw ongerept, hè? Maar zo gauw als er iemand in gelopen heeft, dan zie je die voetstappen, dan is het niet meer ongerept. Nou, een meisje, die is van nature, wat haar seksualiteit, is ongerept. Maar zo gauw als ze dat kwijtraakt, hè, doordat ze dus op een intieme manier wordt aangeraakt, met een bedoeling, met bijbedoelingen, hè, dan raakt ze dat kwijt en dan krijgt ze nooit meer terug. En dan krijgt ze er wat voor in de plaats, wat ze nooit meer kwijtraakt, en dat is dat seksuele gevoel. En als het door een jongen gebeurt die daar de verantwoording voor wil nemen en ze passen bij elkaar en ze gaan een duurzame relatie met elkaar aan, ze gaan trouwen, dan is het geweldig sterk. En dan gaat het bijna niet meer stuk. Ik zeg het is geen makkelijke babbel, want wij hebben het zo meegemaakt, hè, mevrouw en ik. En we zijn heel verschillend namelijk. Ik ben een beetje een laadbloeier, dus we kregen heel laat verkering. Ik was 39 pas, of al, en passen. En zij was ook al een paar jaartjes oud, op leeftijd zal ik maar zeggen. Hè, maar mijn vrouw dus, die was ongerept. En ik ben degene geweest die haar in die nieuwe belevingswereld mocht leiden. En dat heeft een hele sterke band gegeven tot op de dag van vandaag. He, want er waren heel veel dingen die we niet van elkaar begrepen, want we waren heel anders. Hij heeft een ander, is van een ander ras, een andere achtergrond, een andere cultuur, alles is anders. Dus toen we trouwden, was het heel moeilijk om elkaar te begrijpen. Snap je? Snap je een beetje wat ik bedoel? Het was heel moeilijk om elkaar te begrijpen, maar omdat we die band met elkaar hadden, he, dat was heel erg sterk. En dat heeft ons er doorheen geholpen. Daarom is het zo belangrijk dat je dus dit goed begrijpt. En het aantal echtscheidingen tegenwoordig, ook onder christenen, dat komt gewoon omdat ze, niet omdat ze met heel veel andere, heel veel relaties met elkaar naar bed zijn geweest, nee, omdat ze voor die tijd heel vaak al een relatie hebben gehad waarbij ze emotioneel ontmaagd is en iedere keer weer opnieuw dat gevoel werd opgewekt en elke keer werd het weer stuk gescheurd, hè, waardoor die hechting steeds minder sterk wordt en dan wordt ze heel kwetsbaar. Nou, dus dat moet je goed in de gaten houden. Dus dat is iets wat meisjes moeten weten, dat ze heel voorzichtig omgaan met hun ongereptheid. En vooral ook, stel je voor dat je ongetrouwd blijft bijvoorbeeld, hè? Alle meisjes trouwen niet. Maar als je dus van tevoren al allerlei ervaring hebt opgedaan, ja, dan heb je natuurlijk heel veel moeite om dat goed onder controle te houden. Je moet er goed mee om leren gaan met dat gevoel. En dat is niet zo simpel. We hebben een keer, ik werkte bij de EO, hadden we een keer een interview met een zendelinge. Die was toen al tegen de 50, denk ik. En toen vertelde ze, en dat hebben we niet uitgezonden hoor, want het was een beetje intiem. Maar toen vertelde ze dat ze in Congo had gewerkt, jarenlang. En toen had je een opstand van de Simba's. En dat waren dus Congolezen die dus een hekel hadden aan westerlingen. En die wilden dus allemaal het land uit hebben. En dus ze liepen rond in tijgervellen en zo, heel erg raar allemaal. En dan probeerden ze alle westerlingen, gevangen te nemen en te verkrachten ook. En toen vertelde ze dat op een nacht, toen werd er aan haar deur geklopt. En toen deed ze open, en kwam ze met haar nacht, Japan ging ze naar buiten, werd ze open. En toen stond er zo'n Simba, die ze al kende zelfs, kwam uit hetzelfde dorp. En die heeft haar toen verkracht. En toen vertelde ze dat na die tijd, zegt ze, ik heb zoveel last gehad van mijn seksuele gevoelens daarna. En dat had ik daarvoor helemaal nooit gehad. Ja, wel dat je een verlangen had naar een huwelijk misschien, maar niet dat je moeite had met emotionele toestanden die je niet onder controle kon krijgen bijna. Zeg maar, na die tijd heb ik er last van gekregen. En daarom is het zo belangrijk dat je als meisje zijn, die je weet niet of je trouwt later, en dat je dus goed omgaat met je ongereptheid. Ik weet niet of het mosterd is na de maaltijd hoor, maar als je nog ongerept bent, wees er heel zuinig op. En bewaar dat voor degene die het echt waard is. Nou, dus dat zijn al twee verschillen tussen jongens en meisjes. Jongens die zijn dus seksueel actief vanaf het begin en meisjes niet. Dan zeg je, ja, maar jongens die hebben dus ook die gevoelens, hè, als ze dus hun zaadproductie kwijtraken, dan hebben ze dat, dan komen ze klaar, noemen ze een natte droom bijvoorbeeld, hè, dat is een uitdrukking daarvoor. Hè, dus dat hebben jongens van nature, maar hebben meisjes dat dan niet? Nee, dat is voor het eerst menstrueren, hè? Vind je het niet interessant? Vind je het niet zo leuk? Ja, nou oké, ik vraag het maar hoor. Want we proberen om het een beetje interessanter te maken nog. Hè, maar goed, weet je wat menstrueren is? Weet je wat dat is? Ja? Oh, nou. Nee, niet alle jongens weten dat namelijk. He, dus dat vertel ik er maar even bij. Van als je dus, stel je voor dat je straks een club krijgt en je moet hierover praten. Dan moet je er ook wel eens wat over zeggen natuurlijk. En dan zal ik je vertellen hoe we dat in het gezin hebben beleefd. Mijn vrouw die was op een gegeven moment was ze aan het opruimen. Want het behang moest vernieuwd worden. Hè, dus het werd opnieuw behangen in huis. En toen toen ze de kasten opruimden, viel een doosje met maandverband uit de kast. En dat was inwendig maandverband, waren staafjes zo, die gebruikte mijn vrouw. En mijn dochtertje van 6 jaar, die zag dat en zei, mam, wat zijn dat? En toen zei mijn vrouw, ja, dat zal ik je later wel eens vertellen. En dat hoorde ik. Ik zei, joh, dat moet je niet zeggen hoor, je moet het echt uitleggen. Want ik heb mijn vader ook wel eens wat gevraagd. En toen zei hij ook tegen mij van, ik zal het je later wel eens vertellen. Ik heb hem nooit meer wat gevraagd. Ja, zegt mevrouw, moet ik zeker vertellen wat maandverband is. En zo. Ik zeg, ja, probeer het maar. Zeg, nou, dat kan ik niet hoor, zei ze toen. Doe jij het dan maar. Nou, toen stond ik voor het blok, hè. Ja, ik kan het mooi vertellen, hè. Van, dat moet je maar vertellen tegen je dochtertje van 6. Maar gelukkig, de heren die weet het ook wel natuurlijk, hè. Dus die gaf wijsheid. En toen zei ik tegen mijn dochter, zo, we gaan eentje fietsen samen. Hè? We hadden zo'n zitje voorop geloof ik. Of ze zat voorop de fiets. Dus we gingen fietsen. En toen zei ik zo onderweg van, joh, we zijn aan het behangen. Hè? Ja pap, weet je waarom dat we behangen moeten? Ja, dat oude behang is vies en dat moet eraf en dan krijgen we een nieuw behang. Hè? Zeg, in je kinderkamer, hè? Je kinderkamer moet het ook behangen worden. En toen zei ze, ja, dat moet ook behangen worden natuurlijk, hè. Ik zei, ja, maar weet je dat je in je buik ook een kinderkamertje hebt? Een kinderkamertje in mijn buik? Ik zei, ja, dat is een kinderkamer, heel klein hoor. Maar dat is het plekje waar later kindjes in kunnen groeien. En weet je wat het is? Als je dan groot bent, een jaar of 12, bij de ene is vroeg, bij de ander laat. Hè, dan moet het ook iedere keer, moet het ook een nieuw behangetje krijgen. Oh, een nieuw behangetje, ja. Want dat kamertje moet iedere keer, elke maand krijgt het ook een nieuw behang. Omdat het oude behang is dan niet goed meer. En dan moet het weg en dan komt een nieuw behangtje. Alleen, het is natuurlijk niet van papier, hè. Nee, dat begreep ze ook wel natuurlijk. Allemaal bloed en velletjes en zo. Zeg, en als dat oude behang, dat moet natuurlijk weg. En dat gaat op dezelfde manier weg als het andere wat, als je naar de wc gaat, hè. En weet je wat, als mama dat dan heeft, hè, dan... Ja, is een beetje een smeerboel als er niks aan gebeurt. Dus daar gebruiken ze die staafjes voor, hè, om dat op te vangen. Wordt het geen smeerboel. Oh, zegt ze. Maar doet het dan niet zeer als je een nieuw behang, hè, dat kinderkamertje opnieuw behangen wordt? Ik zeg, ja, dat bij sommigen die doet het wel zeer. En die worden ook chagrijnig, hè, als ze een nieuw behangetje krijgen. Hè. En toen zei mijn dochter, oh, wacht eens. Dus als mama chagrijnig is, krijgt ze een nieuw behangetje natuurlijk. Ik zei, ja, zo is nou precies, hè. Dus op die manier hebben we haar verteld van over mensen leren, dat niet zulke heerlijke gevoelens geeft als dat jongens krijgen wanneer ze dus die overproductie kwijtraken. He, dus een meisje die blijft gewoon seksueel, is ze onwetend totdat ze op een hele goede manier wordt wakker gemaakt. Nou hadden we een keer een kamp, een studentenkamp, en we zagen op een gegeven moment dat er een van die jongens, die had, noemen we fluwele handen. En die had namelijk, dat vond hij leuk, om alle meiden op een hoofd op hol te brengen. Niet dat hij met ze naar bed ging of zo, dat gelukkig niet. Maar hij wilde wel dat al die meiden gek op hem waren. Hij wilde populair wezen bij al die meiden. En hoe deed hij dat? En dat zagen we in het begin af aan, zagen we dat. Dan ging hij 's morgens kijken van welk meisje heb ik nog niet gehad. En dan had hij een leuk meisje op het oog. En dan ging hij naast zitten. En als hij dan pindakaas wilde hebben op zijn brood, dan stond die pindakaas stond eentje verder weg. En dan zei hij niet tegen het meisje, joh, geef even de pindakaas. Wat hij toen deed was, dan legde hij zo zijn hand om haar schouder, heel voorzichtig. En dan met zijn mond bij haar oor. En met zijn lippen raakte hij ook haar oor aan. En dan fluisterde hij in haar oor, geef even de pindakaas. En die meiden die waren allemaal gek van die jongen. Ja, vooral die meisjes die nog helemaal nooit dus op een seksuele manier die tot ontwaken waren gebracht. Hè, die kregen toen die nieuwe ervaring. Plotseling werd er iets wakker wat ze daarvoor nooit hadden gehad. Dus iedereen, al die meiden waren gek op die jongen. En als het dan mooi weer was en de meiden moesten worden ingesmeerd met zonnebrand, dan vroegen ze niet aan een vriendin van Joost, neem me even in met zonnebrand. Nee, nou ik overdrijf nu hoor, maar ze stonden bijna in de rij bij die jongen om ingesmeerd te worden met zonnebrand. Want hij deed het zo goed, weet je wel. En aan het eind van het kamp, dan zag je dat al die meiden, hè, die stonden hem uit te zwaaien. En hij zei, dag met z'n hart, een prachtige week gehad. We hebben die meiden proberen te waarschuwen, maar het was geen houden aan. Al die meiden waren helemaal gek van die jongen. Nou ja, en die bleven achter met die opgewekte gevoelens. Nou, en daar moesten ze maar mee omleren gaan. Was niet simpel. Maar ja, als je die gevoelens zijn zo sterk dat we konden die meiden konden niet waarschuwen. Nou is er nog een verschil wat je goed moet weten. Een heel groot verschil. Tussen jongens en meisjes. En dat is dat alle jongens zijn een beetje autistisch. Weet je dat? Ja. Weet je wat autistisch is? Weet je wat het is? Dat is dat je eigenlijk maar één ding tegelijk, dat je alleen maar kunt concentreren op één ding. Hè? Nou, alle jongens die zijn van nature een beetje autistisch. Maar dan in het normale. Hè? Dus niet abnormaal, maar een klein beetje wel. En ik zal zeggen wat dat betekent, dat als je als jongen zijnde een beetje volwassen begint te worden, ik weet niet of je al zover bent hoor, maar dan ben je net een taart namelijk. Jongens die zijn, dat zijn net taarten. En dat komt dat alle dingen die ze doen, die kunnen zich in stukjes delen. Dus ze hebben een stukje voor de vrienden, en een stukje voor de club, en een stukje voor de pc, en een stukje voor de studie, en een stukje voor de sport, en een stukje voor de financiën, en een stukje voor de verzameling, noem maar wat, of voor de brommer, of voor de auto. In ieder geval, ze hebben allemaal, al die afdelingen, hebben ze een ja, dat kun je zo indelen. En het gekke is, dan is er ook nog één stukje natuurlijk waar we het nu over hebben, dat is de seks. Zullen we eventjes zo aangeven. Nou, en wat is nou het autisme van een jongen? Dat is als hij met zijn familie is of met zijn financiën bezig is, dan is hij helemaal geconcentreerd op dat ene ding. En dan moet je niet lastigvallen met andere dingen, want daar is hij helemaal mee bezig. En als hij met zijn vrienden is, dan is het ook helemaal alleen maar met zijn vrienden. Dan vergeet hij alles, is helemaal met zijn vrienden bezig. Is hij met de computer bezig, nou, dan hoef je hem helemaal niet lastig te vallen, want dan is hij alleen maar helemaal geconcentreerd op zijn computer en ja, hij kan nergens anders meer aan denken dan aan die computer. En met de sport is het ook zo. Is hij op het sportveld en is hij met één ding bezig met zijn sport. Nou ja, goed. En zo gaat het met zijn werk en met de kerk. Al die dingen, Ja, als hij eenmaal in de kerk bijvoorbeeld, bij de clubleiding of zo, is hij met de bestuursvergadering, is hij helemaal bezig met de club. Zo zit hij in elkaar. En dat is met seksualiteit ook zo. En al die stukjes, die kan hij dus los van elkaar. Kan een eigen leven leiden, om zo te zeggen. He, dus ook met een stukje van de seksualiteit. Dus als hij daarmee bezig is, dan is hij helemaal geconcentreerd op dat ene stukje. En de rest vergeet hij dan. Dan denk je, ja, maar meisjes die zitten ook zo in elkaar. Die hebben toch ook allemaal al die afdelingen, vriendinnen en hobby's en toestanden en studie. Ja, dat is ook zo. Alleen dat zijn het schietschijven, meisjes. Die zitten zo in elkaar, kijk zo. Die hebben ook al die dingen, zo. Maar die dingen die kan ze niet losmaken van elkaar. Die horen allemaal bij elkaar. En het meest intieme wat ze heeft, dat is haar seksualiteit. Zo. Nou, als meisjes nou niet het verschil weten tussen jongens en meisjes, dan maken ze brokken. Want wat gebeurt er nou? Nou, kijk, zo'n jongen die krijgt een meisje in de gaten die hij erg leuk vindt. Die vindt hij heel aantrekkelijk. Hij vindt hij ook erg aardig. En op een gegeven moment zegt hij tegen het meisje, joh, zou je verkering met me willen hebben? Oh ja, dat meisje had nog nooit verkering gehad. Van, joh, goh, dat zou ik wel willen. Een hele aardige jongen namelijk. Dus hij zegt, ja. Nou, en ze gaan samen, gaan ze allerlei dingen ondernemen. Hè, maar vooral natuurlijk, want elke verhouding, dat zie je in films en in boeken en zo, dat elke verhouding begint met zoenen. Nou man, dat meisje is helemaal weg van die jongen, hè. Want die krijgt voor het eerst dat nieuwe gevoel. Dus die jongen die leidt haar in die nieuwe belevingswereld. Dus dat meisje krijgt een enorme band met die jongen. Ook al kent ze hem nog helemaal niet. Hè, maar daardoor, door dit, krijgt ze een enorme sterke band. Maar ze leren elkaar wat beter kennen. En dan blijkt dat al die dingen, deze dingen, die passen helemaal niet zo. Kijk, dit past altijd wel, hè. Dat is al heel gek dat het niet past. Maar of dit bij elkaar past, dat wil iedereen heel anders dan dit. Dus ze leert zijn vrienden kennen. Nou, helemaal geen leuke jongens, hè. En ze merkt wat voor muziek dat hij luistert. Ach man, daar heeft ze een hekel aan die rotmuziek. En, nou ja, en ik kom bij zijn familie. Nou, die is ook een heel andere familie als waar zij uitkomt, hè. Dat past ook helemaal niet. Dus al die dingen die komen dan aan het licht. Maar elke keer denkt ze, nou ja, goed. Hè, als ze dan ruzie hebben erover of meningsverschil, ja, dan gaan ze weer lekker kroelen met elkaar. Nou, we passen het al heel erg bij elkaar. Hè? En dan zijn ze weer helemaal van de wereld weg. Nou, dat is toch heel goed hoor. Maar die jongen die heeft al lang door. Van dat meisje die heeft zich helemaal aan hem gegeven. En die heeft al lang door dat er nog meer leuke meiden zijn. En is er een beetje op uitgekeken. Want hij heeft alles gekregen wat hij wou hebben. Want hij was alleen maar hierin geïnteresseerd eigenlijk. Dus op een gegeven moment zegt hij tegen het meisje, joh, we passen niet zo bij elkaar, hè. Nee. Nee, oh ja, eerst moet ik even zeggen van, daarvoor had hij al een keer tegen haar gezegd van, ze kenden elkaar toen net een maand ongeveer. En toen zei hij van, tegen dat meisje van, hou je veel van mij? Ja, zei het meisje, heel veel. En toen zei die jongen van, joh, ik zou je wat willen vragen, hè. Nou, ik durf haar niet te vragen. Nou, wat wil je dan vragen? Zou je niet een keer met me naar bed willen? Naar bed willen, zegt meisje, we kennen elkaar nog nauwelijks. Ja, maar je houdt toch van me, zegt meisje, zegt die jongen. Ja, dat is zo, zegt meisje. En dan, als ze dan niet weet hoe die jongen in elkaar zit, dan maakt ze een enorme stomme fout. Want dan denkt ze dat die jongen net zo is als zij. En als ze dit geeft, dan geeft ze zich helemaal. En want dan kan ze niet losmaken van de rest. He, dus als ze dit gegeven heeft aan hem, dan heeft ze zich helemaal gegeven. En ze denkt, oh, wat houdt die jongen veel van me. Want ze denkt dat die jongen net zo in elkaar zit als zij. Het meest intieme wat hij heeft, dat wil hij me geven. Nou, dan heeft hij zich helemaal aan mij gegeven. Maar het is niet zo. Hij heeft alleen maar een klein stukje gegeven. En dat stukje hangt nog buiten zijn lijf ook, zou je kunnen zeggen. Dus, dat is het enige wat hij eigenlijk gegeven heeft. Want de rest, dit, ja, dat vond hij helemaal interessant dat ze daar kennis mee maakten. En hier is hij ook niet in geïnteresseerd. Dat ging hem alleen maar hierom. Nou, en dan krijg je dus het verhaal van dat ze merken dat ze helemaal niet bij elkaar passen. Iedere keer lopen ze tegen die verschillen aan. En dan zegt die jongen op een gegeven moment, die heeft al lang gezien dat er heel veel andere leuke meiden zijn. Dus hij zegt, joh, we passen niet zo bij elkaar, hè. Nee, zegt mij, valt een beetje tegen, hè. Ja, we moesten het maar ophouden, zegt hij. Ophouden? Ik dacht juist dat we, ja, dat we eraan zouden gaan werken. Dat het begin was van een, ja, van een goede relatie. Dat is toch de moeite waard? Oh, nee joh, dat wordt nooit wat. Dus die jongen die zegt dag met zijn handje. En dat meisje blijft dus achter. Met ja, alle gevoelens die zij... Ze heeft zich helemaal aan die jongen gegeven. Snapt er helemaal niks van. Dat die jongen zomaar kan zeggen van... Ja, het is voor mij afgedaan. Ik heb het al gezien. En dat komt gewoon omdat ze niet door heeft... Dat die jongen alleen maar een heel klein stukje aan haar gaf. En alleen maar geïnteresseerd was in dat kleine stukje. En dat hij niet door had dat toen ze dit gaf, dat ze zich helemaal gaf. Terwijl hij maar alleen maar het kleine stukje gaf. Nou, dat gebeurt zo vaak, hè. En ja, hoe moet je dat nou voorkomen eigenlijk? Nou, het is heel simpel. Dat als je verkering krijgt, dan moet je daar niet mee beginnen. Zoals in alle films, in alle boeken... Duidelijk wordt gemaakt van joh, een relatie begint altijd met zoenen, want dat is niet zo. Dan begin je gewoon aan het verkeerde eind. Dit moet je bewaren tot het laatst. He, als je elkaar goed kent, dat je, kijk, dit past altijd wel, hoef je niet uit te proberen. Maar je moet, als je verkering hebt, moet je gaan kijken van, past dit allemaal wel bij elkaar? Dit en dat. En als dat goed bij elkaar past, en ja, het past niet altijd natuurlijk, heel veel dingen passen er misschien niet, maar dan kun je dan wat aan gaan werken samen. En dan als dat helemaal in orde is, nou hebben we genoeg, kennen we elkaar om een duurzame relatie met elkaar te sluiten. Nou, dan trouw je en dan gaat dit als kers op de taart en als de kroon op het werk, wordt dan dit echt een geweldige belevenis. En zo zou het moeten. Nou, ik had het hele verhaal had ik op internet staan. En is het een beetje duidelijk? Ja? Ik had het hele verhaal op internet staan en toen werden we gebeld. Door Viva, ken je Viva? Hij was van Viva gehoord. Is dat blad er nog, Viva? Dat is een jonge damesblad, hè? En toen belden ze me. En ze... Viva. En dus ze belden me, de redactie, van joh, we hebben je artikel gelezen op internet en we hebben ook een video ervan gezien. Maar is dat een nieuwe trend, dat je moet wachten met dit tot het als laatste, in plaats van dat je ermee begint? Dat is een nieuwe trend, het is een hele oude trend al hoor. Ja, maar het is voor ons helemaal nieuw. En ken je mensen die dit toepassen dan? Ja, moet je bij mijn dochter wezen, die was er net op punt van trouwen stond ze. En die past dat toe. Ik zei, nou, dan moet je, als je een interview wil hebben, moet je maar bij mijn dochter wezen. In Vinsterwolde, we zijn heel naar Groningen toe, maar ze hadden het ervoor over. Dus ze kwamen met een fotograaf en een van de redactie, kwamen een interview houden met mijn dochter en haar toekomstige man. Dus die hebben verteld van, dat ze dus dit voor het laatst bewaarden. En dat ze vertelden ze ook dat ze elkaar veel makkelijker en veel sneller leerden kennen door dit buiten beschouwing te laten. Want dan, als je dan moeilijkheden had, ja, dan kon je hier niet op terugvallen. Maar dan moest je hier aan het werk. En mijn dochter en haar man, die hebben helemaal niet zo lang verkering gehad. Maar ze hebben elkaar razendsnel leren kennen. Omdat ze dit in het begin helemaal buiten beschouwing lieten. Nou, dat vonden ze zo interessant. Dat ze hebben er een hoofdartikel aan gewijd. Ik zal het laten zien. Ik heb hier het blad bij me. Dit is al een tijdje terug, hè. En hier hebben ze een hoofdartikel. Niet de Eva, nee, een Viva. En ze hebben nog twee andere stellen ook gevonden die op dezelfde golflengte zaten zo ongeveer. En dat hebben ze dus in het blad gezet. En het leuke was dat er was ook een mannelijk redactielid en die las dat artikel. En die schreef een column in de 14 dagen daarvoor over dat komende artikel. En die schreef daarin dat dat artikel wat komen ging, dat had voor hem waren de schellen van zijn ogen gevallen. Hij zegt, elke relatie die ik ben begonnen is allemaal verkeerd afgelopen. Elke keer begon het geweldig, hè, maar na verloop van tijd pasten we helemaal niet bij elkaar en dan liep het weer mis. Hij zei, ik weet nou, het komt. Ik begon iedere keer aan het verkeerde eind. En die had zich voorgenomen, volgens dan die column die hij geschreven had, dat hij zei, nou, de volgende relatie ga ik dit voor het laatst bewaren. En dan ga ik hiermee aan de slag. Ik weet niet of hij het toegepast heeft hoor, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat was in ieder geval zo, voor die mensen zo interessant. Ja, nou, dit is iets wat een nieuwe trend is. En nou, nogmaals, die hebben een heel artikel eraan gewijd. Viva. Nou, nu is het ook zo van, zeg joh, maar als mannen zo sterk reageren op wat ze zien, dat is heel, ja, meiden snappen er niks van, hè, dat mannen zo sterk reageren op wat ze zien, op vrouwen bloot. Hè, maar wat ze nog gekker vinden is dat mannen net zo reageren op plaatjes. Dus niet in het echt. Nee, als een stukje papier met een fotootje erop, daar reageren ze net zo sterk op. Ja, het is nog gekker eigenlijk. Er is een blad, rode oortjes heet dat. Dat is een stripblad met allemaal erotische cartoons en stripverhalen. En dan zit het soms zelfs in de leesmap. En dan komt er bij iemand binnen en dan ziet moeder de vrouw, die ziet dat liggen. Ja, dat kan geen kwaad, dat zijn maar tekeningetjes. Nou, mooi niet, want mannen en jongens die reageren nog sterker vaak op dat soort plaatjes als in het echt. Nou, vrouw die vindt het zo belachelijk, dat, ja, dat kunnen ze niet voorstellen, maar het is gewoon zo. En we hadden een keer in een kamp een meisje, dat was een kamp van 9 tot 16 geloof ik, hè? Nee, 12 tot 16 jaar. Ja, in ieder geval, maar er was een meisje van 12, een heel vrolijk meisje, een heel aantrekkelijk meisje om te zien. En het was bloedheet en die had alleen maar, ja, toch echt kleren bij zich. Wat niet veel overliet aan de verbeelding. Dus ze liep er een beetje, ja, toch, ja, een beetje te uitdagend bij. Hè? Ik zei, joh, heb je nou niks anders? Nee, had ze niet. Nou, ja. Maar goed, toen gingen we minigolven. En toen liep dat meisje ook zo, weet je wel, met minigolven. En toen zag ik al die getrouwde kerels met hun kinderen. Die zag ik stiekem naar dat meisje kijken. Ik dacht, joh, stom hè. Dat kind heeft niet in de gaten. Die denkt van, joh, ben ik geweldig populair. Maar ze had niet door dat als ze van papier zou zijn geweest, een poster in een bushokje, had die man net zo gekeken, want ze keken alleen maar naar de buitenkant. En die meiden hebben dat niet in de gaten. Dat ze denken, joh, wat dom is dat. Dat meisjes dat niet doorhebben, dat als ze dit en dit, dit en dat te ver laten zien, dat alle mannenogen zijn op je gericht. Dat is een heel goedkoop succes. Maar dan moet je je wel realiseren dat het alleen maar de buitenkant is waar ze naar kijken. En nogmaals, als je van papier zou zijn, zou ze ook zo kijken. Dus het stelt totaal niks voor. En daarom is het voor een meisje zo belangrijk dat ze gewoon eruit kijkt, een beetje erop let hoe ze gekleed gaat. Nou, even kijken. Oh ja, en nou is het zo dat als jongens nou toch zo sterk reageren op wat ze zien, hè. En dan, net wat ik zei, net al aan het begin, van toen ik zo oud was als jullie, toen was het nog niet zo sterk, omdat, ja, je moest er echt naar zoeken, wil je dat soort dingen zien. Maar tegenwoordig is het zo, wordt het je opgedrongen. En je kan er niet omheen. Op alle manieren kom je tegen. He, op je computer en op straat en in tijdschriften. He, en het gekke is, er wordt helemaal niks tegen gewaarschuwd, hè. Als je tegen drankverslaving en tegen drankverslaving en gokken en roken, wordt allemaal tegen gewaarschuwd. Maar tegen seksverslaving helemaal niet. He, dus dan denk je, joh, wat moeten jongens en mannen, wat hebben die te moeilijk tegenwoordig, hè? Met alles wat ze zien. He, dan kom je niet onderuit. He, dus moet je dan een zwarte bril opzetten of moet je oogleppen voor? Nou, gelukkig niet. Ik zal je even tekenen van hoe dat in elkaar zit. Kijk, dit is het. Zo. Weet je hoeveel gaten je in je hoofd hebt?
2.
1, ja.
2 zaken.
1 oog is. Hè?
7.
Klopt. Goh. Dat heb je even gauw. Ja, inderdaad, heeft gelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heel goed. Nou, dan komt er van alles door naar binnen. Hè, door je neus. He, er komt lucht naar binnen. En als het stof in de lucht zit, dan ga je niezen. En stinkt het, dan loop je weg. He, en komt het toch naar binnen, dan komt het in je keel, ga je hoesten. En dan komt het nog dieper, dan ga je rochelen. He, dat is alleen maar om je longen schoon te houden. Allemaal filtertjes in je neus, he, snot en haartjes en zo. En allemaal trilhaartjes en slijm. He, om je longen schoon te houden. En zo blijven je longen schoon. En alles wat er door je mond naar binnen gaat, dat komt in je maag. Hè, en is het bedorven, dan spuug je het uit, want dat proef je. Maar sommige dingen die smaken dan wel lekker, slik je door, wat krijg je dan? Dan word je onpasselijk en dan kot je het uit en zo blijf je gezond. Maar door je ogen en door je oren komt er ook van alles naar binnen. En waar gaat dat naartoe? Nou, dat gaat naar je herinnering. Een geheugen, zullen we zeggen, hè. Met computertermen, geheugen, zo. Nou, dan komt hij in je geheugen en als het er eenmaal in zit, dan komt er één keer in, en net als met een computer, komt er, nou, 1000 keer komt het er weer uit. En probeer dat maar eens te wissen. He, je kan het niet meer uitkotsen of, nee. Dus dat is heel vervelend. Nou, gelukkig, na verloop van tijd, dan ben je het een beetje vergeten, maar dan is het nog niet weg. Want dan zit het in je onderbewuste. Dat is dan denk je dat je het niet meer weet, je kan het niet meer herinneren, maar dan kom je op een gegeven moment in een ziekenhuis en dan ruik je diezelfde lucht weer van vroeger toen je ook een keer in het ziekenhuis lag. En komen al die herinneringen weer boven. Dan blijkt dus dat al die herinneringen, die zitten er nog. Alleen zitten een beetje dieper weg en ze hebben een trigger nodig om weer naar boven te komen. Maar goed, op een gegeven moment is het ook weer te lang geleden en sommige dingen, daar wil je ook helemaal niet meer aan denken, die ga je verdringen. Helemaal, dus dat ben je helemaal kwijt. Maar dan is het nog niet weg, want het zit in je onbewuste. In je onbewuste. Nou, dat is als je dingen verdrinkt, hè. Ik ben een keer van een plankje afgevallen. Ik woonde in Aalsmeer en al die huizen hadden slootjes er rondomheen, hè. En we hadden een melkboer, die woonde aan de andere kant. En we hadden een klein plankje zonder leuning. En mijn moeder die moest dan iedere keer dat plankje over om eieren te halen of melk of zo. En op een gegeven moment moest ik een keer mee en toen moest ik mijn moeder vasthouden. Nou, en toen stapte ik mis. Nou ja, toen kon ik mijn moeder niet meer vasthouden. Toen viel ik naar beneden. Nou, van mijn gevoel was het heel stuk dat je naar beneden viel. En dan krijg je zo'n raar gevoel van gewichtsloosheid. En dan kwam ik in het water terecht, allemaal groene bellen en zo. En dat gevoel kreeg ik iedere keer dat ik ergens bovenop stond. Alleen dat geval met dat plankje, dat was ik vergeten. Of dat had ik ook, daar wou ik niet meer aan denken. Dat had ik weggestopt. Had ik verdrongen. Maar het zat in mijn onbewuste. En het gekke is dat de inhoud van je, want dit is de inhoud van je hart. Wat er allemaal in zit, in je geheugen, in je onbewuste, maar ook in je onbewuste. Dat heeft een enorme invloed toch op je gevoel. Of je het nou nog weet wat erin zit of niet. Hè, maar het heeft een grote invloed op je gevoel. En je gevoel heeft weer een hele grote invloed op wat je doet, op je daden. Zo. Dus, dan heb je mensen die hebben bijvoorbeeld in hun kinderjaren een keer in de lift vastgezeten. Toen deed de lift het niet. Hebben ze een uur in het donker in die lift hebben ze gezeten. In paniek. Wil ze nooit meer aan denken. Hebben ze weggestopt. Maar het gekke is dat als ze in een afgesloten ruimte zijn, dan krijgen ze precies hetzelfde paniekgevoel weer. Dan hebben ze claustrofobie. Weten niet hoe het komt, maar het zit gewoon in het onbewuste. En zo heb je met pleinvrees en allerlei soorten fobieën, die zitten allemaal, dat komt allemaal door wat er in het onbewuste terecht is gekomen. Verdrongen zaken. En die blijven toch een enorme invloed hebben op je gevoel en op je daden. Nou snap je natuurlijk wel dat als je allemaal dingen naar binnen haalt die niet deugen op seksueel gebied, dan wordt het één grote smeerboel hier. En iedere keer, als je het één keer naar binnen haalt, dan vind je het de eerste keer vind je het nog wel leuk als het nog een keer naar boven komt. Maar op een gegeven moment wordt het een obsessie, hè? Dan iedere keer komt het, ook als je niet wil, komt het iedere keer maar weer naar boven. En iedere keer word je er weer aan herinnerd en zo. Nou, en dat heeft een enorme invloed op je gevoel en op je doen en laten. En daarom zegt Salomo van, bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit komt alles voort. Dan denk je, joh, maar stel je voor, tegenwoordig zie je al die rommel om je heen en zo. En je moet je ogen dicht doen om het niet te zien. Nou, gelukkig is er nog een groot verschil tussen zien en kijken. En ook is er een groot verschil tussen horen en luisteren. Wat is nou het verschil? Nou, als je ziet, dan kun je niks aan doen. Net als met horen, kun je ook niks aan doen. Maar als je er niet naar gaat kijken, dan is het oppervlakkig, gaat het ene oog in, het andere oog uit, zou je kunnen zeggen. Of als je iets hoort en je luistert niet, dan hoor je het wel, maar dan gaat het ene oor in, het andere oor uit. En dan heeft het geen invloed. Maar zo gauw als je gaat kijken en je gaat ermee aan de slag in je gedachten, ja, dan haal je het naar binnen. Dan kies je ervoor. En zo is het ook het luisteren. En dan, ja, wordt het een stukje van de inhoud van je hart. En daarom moet je goed het verschil weten tussen zien en kijken en horen en luisteren. We hadden ook een keer een gemeenteweekend. Dat was met Hemelvaartdag. Dat was ook bloedheet. En al die vrouwen en die meiden die liepen erbij, man. Je wist niet waar je kijken moest als man zijnde. Hè? Maar gelukkig hebben we het toen hier ook over gehad. Dat je zegt, nou, ik zie het allemaal wel. Maar ik hoef er niet naar te kijken. En kijken, dat mag ook nog wel. Maar het gaat erom wat je ermee doet, hè, in je gedachten. Pak je het aan en ga je ermee aan de slag. Dan kijk je ernaar met begeren. En dat zegt Jezus. Als je naar een vrouw kijkt om haar te begeren, betekent als je haar. Je hoeft een mooie vrouw niet lelijk te vinden als man zijnde. Dat doe ik ook niet. Maar het gaat erom van wat doe je met datgene wat je ziet. Ga je dan in je gedachten mee aan de slag. En ja, dan haal je het naar binnen en dan ga je vreemd. En dat moet je dus niet doen. Nou, we willen nog even pauzeren straks. Maar nou is er iemand in. Daar heb ik een video van, een interview met een zekere Ted Bundy. En die jongen die vond op zijn 12-jarige leeftijd, vond hij in een prullenbak porno. En op een gegeven moment ook gewelddadige porno. En dat interesseerde hem zo geweldig, dat hij ging er naar zoeken. En in die tijd was het ook echt zo, dat je ernaar moest zoeken. Hè, want het was nog, hoeveel jaar geleden, misschien wel 30 jaar geleden. He, maar hij hield het voor zichzelf. He, maar hij keek en hij luisterde naar alles wat hij maar vinden kon. En niemand wist ervan. En zijn hart was één grote smeerwoel. En op een gegeven moment toen werd het. Ja, dat zegt Jezus ook. He, van waar het aas is, daar verzamelen zich de gieren. Wij zeggen dan van waar het vuilnis is, daar komen de ratten op af. En het is ook zo met de inhoud van je hart. He, wanneer er allemaal smerigheid in zit. De duivel die maakt er misbruik van. En die blaast het vuurtje wel aan. En dan hoor je allerlei dingen. Dat je zegt, jongen, hoe is dat mogelijk? Hè, dat vaders hun eigen kinderen verkrachten. Of ooms en neefjes en nichtjes. En nou ja, de gekste dingen hoor je. Hoef je niet over te vertellen. Hè, maar dat komt omdat ze dus ja, hun hart vol is met smerigheid. En dan de duivel en zijn onreine geesten. Die maken er misbruik van. En op een gegeven moment is dat niet meer te beheersen. Het is net benzine en dan heb je de vrije loop gelaten en dan is het onbeheersbaar. En dan krijg je de gekste dingen. Maar die Ted Bundy, die vond op zijn 12e jaar, vond hij dat soort spullen in de prullenbak. En dat heeft hij tot zijn 30e jaar, geloof ik, heeft hij het allemaal verborgen gehouden. En toen werd het zo'n enorme obsessie. Dat hij, alles wat hij in zijn gedachten deed, gewelddadige porno, hè, dus meisjes niet alleen verkrachten, maar ook vermoorden en zo, daar fantaseerde hij over. En op een gegeven moment werd het zo sterk, die drang om dat echt te gaan beleven, dat toen heeft hij zich met alcohol, heeft hij de laatste rest van zijn weerstand, heeft hij weggedronken en toen heeft hij zijn eerste moord begaan. En na die tijd, toen was het uitgewoed. Toen kwam hij in een vreselijke toestand terecht. Maar het duurde niet lang of hij kreeg dezelfde neiging weer. Hij werd bezeten. En op een gegeven moment heeft hij 27 meisjes vermoord. En niemand wist dat. Het was een jongen die volkomen normaal was. En gewoon een vrienden had. En gewoon zijn werk had en zo. En ook in politiek opzicht was die ook heel geaccepteerd. Hè, maar ze kregen niet door wie dat was. Ze hebben jaren na gezocht wie die seriemoordenaar was. Nou, op een gegeven moment hebben ze het pakken gekregen. En toen hebben ze hem echt, heeft hij ook bekend. En heeft hij jarenlang vastgezeten in de dodencel. Want hij werd tot doodstraf werd hij veroordeeld. En in die tijd is hij tot bekering gekomen. En de dag voordat hij terechtgesteld werd, toen heeft hij gevraagd of hij een interview mocht houden met dokter Dobson. Dat is een heel bekende Amerikaanse televisieprediker. En heeft hij gevraagd van, ik wil graag een interview afgeven om mensen te waarschuwen. En ik heb dat interview hier, dat wil ik je even laten zien. En dat is dan het begin van de pauze ook.
Tot Jan?
Goed. Er zijn wat vragen binnengekomen. Um, Als een man wel elke schijf van de vrouw heeft bereikt en ze samen alles hebben ontdekt, waarom moet je dan toch eerst trouwen voordat je seks mag hebben? Ja, waarom niet? Het is namelijk zo dat als je een huis koopt, dan ga je naar de notaris. Het is een vreselijk belangrijk verbond wat je sluit voor de rest van je leven. En dan is het voor God, voor de gemeente en voor jezelf en tegenover je vrouw of tegenover je man, is het een verbond wat je sluit voor de rest van je leven. Zo heeft Jezus ook een verbond met ons gesloten. Ja, dat is eigenlijk het voorbeeld, hè, van wat staat in de Efezebrief, wordt een huwelijk vergeleken met de verhouding van Jezus met zijn gemeente. Dus als je wil weten hoe een vrouw met haar man moet omgaan en andersom, dan moet je kijken naar hoe Jezus met zijn gemeente omgaat en hoe de gemeente met Jezus omgaat. Nou, wat doet Jezus? Die verklaart zijn liefde aan ons en daar gaan we op in en dan sluit hij een eeuwig verbond met ons. He, dat is een zekerheid die je hebt. Je hebt als mens zijnde heb je toch behoefte aan zekerheid. En een verbond wat je sluit voor God, voor de gemeente en voor iedereen als getuigenis. Dat is, en tegenover de duivel, met al zijn de demonen en zo. He, dan sluit je een verbond en dan laat je zien van dit is mijn ernst en dit is een verbond voor de rest van mijn leven. Daar kom ik niet meer op terug. En dan gaat de deur dicht. He, dat is, wij hebben het als een grote zegen ervaren. Dat je de deur achter je dicht hebt gegooid van, nou dit is eens en voor altijd horen we bij elkaar, wat er ook gebeurt. He, in goede en in slechte dagen. En dat is een voorbeeld. We nemen een voorbeeld aan Jezus gewoon. Dat doet Jezus ook met ons. Dus daarom, trouwen, he, waarom zou je niet trouwen? Dat komt. Als mensen niet willen trouwen, ja, dan houden ze toch de deur op een kiertje. Ja, dan hebben ze toch zijn ze een beetje bang om zich 100% aan de ander voor de rest van hun leven aan elkaar te binden. En dat, dan kom je aan de weet. Als je iemand hebt die echt trouwen wil, hè, voor God en voor de gemeente, voor de duivel en zijn engelen en voor iedereen zichtbaar, dan weet je gewoon van, het is hem ernst, het is haar ernst. En dat is een zekerheid die heel erg belangrijk is voor je. Vind ik wel tenminste. En zo staat ook in de Bijbel. Hè, dat het is een, we nemen een voorbeeld aan Jezus. Nou. Wat is slim om te doen als het te laat is? Er zijn twee vragen. Moest het na de maaltijd? Als je nu hoort dat seks op het einde behoort te zijn, kan je nog je relatie herstellen? En zo ja, hoe? Ja, dan is het zaak dat je de hele zaak dus eerlijk beleidt tegenover God. En zegt, nou Heer, wilt u ons laten zien wat we nu moeten doen? En dan dat je alsnog tot een verbond komt met elkaar. En dat je dan, ondanks alles, dat je toch zegt van Heer, wil ik nu samen met u gaan doen? He, want dat is namelijk een van de dingen die ik ook had moeten zeggen vanavond. Dat alles wat ik nu gezegd heb, dat is alleen maar binnen je bereik wanneer je echt voor God leeft. Ik had eigenlijk twee verhalen willen voorlezen uit de Bijbel. Eentje uit Spreuken van een jongen die in de handen komt van een hoer. En hoe het dan met hem afloopt. De verleidelijkheid ook. Van, als je dat dan leest, dan denk je nou, ja, zo'n jongen moet wel stevig in je schoenen staan. Toen ik dat voor het eerst las, denk ik, ja, dat had mij kunnen overkomen toen ik zo oud was. He, want toen had ik ook het verlangen. Ik wou dat ik een vrouw trof. He, die veel ervaring had. Die het me zou leren. He, en van die gedachten had ik toch toen al. Ik denk, nou ja, als ik zo iemand had ontmoet. En had ik geen weerstand gehad. He, maar als je dan het leven van Jozef bekijkt. He, we denken wel eens van, de mensen in het Oude Testament hadden het veel makkelijker. Of in het Nieuwe Testament, in de Bijbelse tijden hadden het veel makkelijker. Want die hadden die verleidingen niet. Nou, vergis je niet. Als je Jozef bekijkt, bij het mens van Potifar. Dat, je kent het verhaal wel, hè? Dat dag in dag uit was ze bezig om hem te verleiden. Nou, dat was een Egyptische vrouw en die Potifar had best een goede smaak. Dus dat was heel verleidelijk voor David, voor Jozef. Hè, maar omdat hij dus maar één doel had, dat is ik leef voor God, daarom had hij de motivatie om nee te zeggen. En zijn jas uit te trekken en weg te lopen. Dus als dat bij ons ontbreekt, wanneer we geheel of gedeeltelijk voor onszelf leven en niet voor God, Ja, dan heb je geen weerstand. Als er nood aan de man komt. En dat geldt vooral degene dus die al te ver zijn gegaan. En voor wie dat dan zogenaamd mosterd is na de maaltijd. Maar dan kun je in ieder geval moet je het hebben van Gods genade. En die is zeker groter dan welke andere kracht ook. Die kan je er doorheen helpen. En dan kun je gemotiveerd kun je toch de weg vinden. Want er zijn nog zoveel dingen die nog die onbeschadigd zijn. Dan kan er nog heel veel moois uit voorkomen. Ik ken een verhaal, of tenminste, ik zat een keer aan een tafel op een receptie. En een jong stel. En op een gegeven moment vroeg zij van, joh, ben jij degene die die brochure heeft geschreven? Ik heb namelijk een brochure geschreven. Jullie krijgen er allemaal eentje, als ik het goed heb. Maar ze zegt, dat heb ik zoveel aan gehad, hè. Want ik dacht dat ik seksverslaafd was. Ik liep achter alle mannen aan en ik wist niet hoe het kwam. Ik denk, nou, ik ben abnormaal. Maar door het lezen van wat jij geschreven hebt, kreeg ik door van hoe dat kwam. Ik ben gewoon, veel te vroeg ben ik wakker gemaakt. En daar wist ik niet goed mee om te gaan. Maar sinds ik dat wist, kon ik het een plek geven, kon ik het begrijpen en kon ik ermee omgaan. Heeft een goed huwelijk, had ze. En ik heb ook vrouwen ontmoet, tenminste eentje, een heel mooie vrouw die kwam naar me toe. Zei ik vind het zo jammer hè, dat ik mijn man dat niet heb gegund. Want ze had al heel veel relaties gehad, niet met anderen naar bed gegaan. Ze was wel ontmaagd toen ze trouwde, maar emotioneel was ze al heel vroeg ontmaagd. Waardoor ze heel veel relaties had gehad. Waardoor ze haar man nooit het voorrecht heeft kunnen geven om haar binnen te leiden in die nieuwe belevingswereld. Dat had ze hem zo graag gegund, want ze hield zoveel van haar man. Had ze spijt van. Nou.
Maar nou vindt u dat als meisjes, zeg maar, zich moeten. Ja. Dat meisjes zich moeten beschermen en dat jongens maar erop los kunnen leven.
Nee. Kijk, dat was ook een vraag van. Meisjes, even kijken hoor. Even kijken, dat was ook een vraag. Ja, nu vertel je voor een vrouw en een meid voor moet waken, maar een jongen dan? Nou, kijk, een jongen die, als hij zijn seksualiteit krijgt, is het net alsof hij een jonge hond krijgt. Een jonge hond die kan alles. Een jong hondje die kan alles, die kan blaffen, die kan poepen, die kan bijten, die kan, nou ja. Die kan, maar zo'n hondje moet afgericht worden. Daar heb je tijd voor nodig. Hij moet leren om niet overal zijn behoefte te doen en niet alles maar te blaffen als het niet nodig is en ook niet te bijten en zo. Hij moet afgericht worden. En dat is voor een jongen ook zo. Die krijgt zijn seksualiteit. En die kan alles. Hij kan op zijn 14e jaar kan hij al een kind verwekken als hij een beetje vrolijk is. En hij heeft alle gevoelens en zo. En tegenwoordig wordt er nog gezegd. Nou, dan moet je ook alles maar doen. Want je hoeft je tegenwoordig niet meer in te houden. Want je hebt voorbehoedsmiddelen en zo. Dus je hoeft je nergens je in te houden. Je kan je helemaal uitleven. Nou, zo stom. Want dan leer je nooit de zaak goed te beheren. Want. Kijk, ik zeg wel eens hè, van dat dingetje waaraan je kunt zien dat hij een jonge jongetje is. Dat noem ik Manneke P. van. Ik kom uit België, hè, noem ik Manneke P. van Brussel. Want dat dingetje, dat naam van het ding, begint allemaal met een P. Hè, dat dingetje waaraan je kunt zien dat hij een jonge jongetje is. Dus ik noem het maar Manneke P. van Brussel. Nou, als hij pas geboren is, dan is het een heel slap kereltje. En hij kan maar één ding, hè, dan kan hij plassen. Maar als hij een jaar of 10, 12 of in zijn puberteit komt, dan wordt dat dingetje multifunctioneel. Dan kan hij dus niet alleen maar plassen, maar dan moet hij ook in staat zijn om datgene wat nodig is om een kind te verwekken op de goede plek te brengen. Nou, dat is een slap keeltje, kan het helemaal niet natuurlijk. Hè? Dus wat gebeurt er nou als een jongen dus een meisje in de gaten krijgt, hè? Dus datgene waardoor hij lustgevoelens krijgt, ja, dan gaat het kleine kereltje gaat in de houding staan, want dan wil hij aan het werk. Ja, maar ja, er is helemaal niks. Hè? Meestal is een plaatje of een dingetje op internet of zo. Nou, dan staat dat ding in de huid en dan wil hij zijn zin hebben. Dan wil hij zijn zin hebben. Nou, als je als jongen zijnde, Manneke P., als hij in de houding staat, iedere keer maar zijn zin geeft en over zijn bolletje gaat strijken. En zo, nou, dan ben je zo verslaafd aan zelfbevrediging. En als je dat kereltje iedere keer maar zijn zin geeft, ja, dan wordt hij de baas. En dan worden alle beslissingen beneden de gordel genomen. Dus dat is. Ja, als jongen zijn, dan moet je dus die tijd die je dus hebt gekregen vanaf het moment dat je seksueel actief bent tot het moment dat je gaat trouwen, heb je de tijd om dat goed onder controle te krijgen, om dat te gaan beheren. Dat je weet van, nou, je hoeft niet iedere keer zijn zin te hebben. Als hij in de houding staat en je geeft hem zijn zin niet, gaat hij vanzelf weer liggen. Nou, ik ben heel lang vrijgezel gebleven, dus dat heb ik gelukkig goed onder controle gekregen. Nou, daar hebben we heel veel plezier van gehad, want dan in mijn huwelijk loopt me niet altijd synchroon wat dat betreft. He, dus dan is het prachtig dat je weet, nou ja, het hoeft niet, hè. Alles mag, maar niet alles kan. Hoeft niet altijd. En dan zeg je, nou, hij gaat vanzelf weer liggen en dan wacht op een beter moment. Nou, dat is heerlijk voor een vrouw dat ze weet dat ze een man heeft die zich kan beheersen. En dat hij niet altijd zijn zin hoeft te hebben. En nou, dat moet je leren als man zijnde, als jongen zijnde. Dus dat is dus het antwoord op die vraag van, een meisje moet waken dat ze zichzelf rein bewaart en dat ze haar ongereptheid niet weggeeft en niet ontijdig emotioneel ontmaagd wordt, maar dat ze dat bewaart. En een jongen die moet dus leren om die seksualiteit die wakker is, om daar goed mee om te leren gaan, om dat goed te gaan beheersen, want je bent als vrouw de aap gelogeerd wanneer je dus een man krijgt die zich niet kan beheersen. Daar verlies je heel gauw je respect voor. En dan vertellen we dit allemaal, dat je weet van, dat een vrouw die, ja, dat is ook nog een ding wat ik helemaal niet heb gezegd, maar bijvoorbeeld een jongen, van het moment dat hij dus nog niks is, tot het moment dat hij in alle staten is, in een minuut tijd kan het gebeurd zijn. Dus van nul tot het hoogtepunt. Maar een vrouw die heeft veel meer tijd nodig. Zandloper, hè, zou ik maar denken. Die heeft veel meer tijd nodig. En dat komt gewoon. Kijk, een jongen hebben we al gezien. Dat hier. Kijk, dit. Nou, dat heeft hij. Dat maakt hij los van de rest. Nou, dan kan hij in één minuut tijd kan hij van nul tot het hoogtepunt komen. Maar een vrouw die moet alles. Ja, voordat dit allemaal in orde zit. Die geeft zich. Die kan ze alleen maar geven wanneer de hele zaak meekomt. Dus dit moet helemaal in orde zijn. Nou, dat heeft gewoon tijd nodig. En vooral, dat hebben we ook al eens gehad, van als je ruzie met elkaar hebt gehad of meningsverschil, en je hebt het dan weer goed gemaakt, dan heb je als man zijnde gauw het idee van, nou, het is nou weer goed, hè? Nou, even bezegelen, hè? Lekker knuffelen en dan met elkaar naar bed, bijvoorbeeld, hè? Als bewijs van het is allemaal weer goed. Nou, als ik dan met dat voorstel kom bij mijn vrouw, nadat we ruzie hebben gehad, dan zeg je, joh, houd toch op, we hebben net ruzie gehad. Ja, maar we hebben het toch wel goed gemaakt. Nee joh, je zeurt nou niet zo, hè. Dat kan ik niet hoor. Maar dat komt gewoon omdat door die ruzie is hier de hele zaak in de war. En mevrouw die kan alleen maar zich helemaal geven wanneer het allemaal harmonisch is, dat ze zich helemaal kan geven. En dat heeft gewoon tijd nodig om weer helemaal in balans te komen. Snap je? Kijk, en daarom is zo nodig dat een jongen dat hij leert om zich te beheersen. He, zodat hij echt, he, bijvoorbeeld, ik wou het ook een keer vertellen, op een weekend hadden we ook dit onderwerp, had ik samen behandeld. He, en toen had ik het erover van, dat als dit nou de traject is, dit begint met een intieme zoen. En dan krijg je dus hier krijg je allerlei voorbereidingen, de knuffelen en strelen en dan weet ik wel allemaal. En dan is hier het hoogtepunt. Zo. Nou, alleen, ja, dit heeft, voor een vrouw heeft het veel langer tijd nodig. En als man zijnde moet je je zo beheersen, dat als je dan getrouwd bent, de meesten zijn nog niet getrouwd, maar dan moet je al weten dat je gemotiveerd wordt om dat onder beheer te krijgen, zodat je een goede echtgenoot gaat worden, maar dat je ervoor zorgt dat je vrouw altijd als eerste bij het hoogtepunt komt, en dan kom je zelf niks tekort. We hebben een keer, ook in zo'n kamp hadden we een jong stel, die stond op het punt van trouwen ook. En hij was een heel vurig mannetje. En zij was een heel bedeesd, lief vrouwtje. Ik denk, och mens, straks dan trouwen ze. En dan, ze waren ook heel serieus. Dus ze hadden alles bewaard voor het huwelijk. Dus ik denk, nou, ik zag het al voor me. Dat als ze dan getrouwd waren, dat hij erop sprong als een bok op een haverkist. En dat zij nog nauwelijks begonnen was. Dat hij al lag te snurken. He, en dat zij nog niet weer wat overkwam. He, dat gebeurt zoveel. Dus toen wilde ik dat vertellen. Van mannen, jullie moet je zo leren beheersen. Dat je ervoor zorgt dat je vrouw altijd op eerste hier komt. En dan kom je zelf niet tekort. En ik heb dat heb ik op een kaartje geschreven. Werd uitgenodigd voor de receptie. Met het stel. En toen heb ik een kaartje gemaakt. En heb ik opgeschreven. Zorg ervoor dat je vrouw, en haar naam ingevuld, dat zij altijd als eerste hier is, en dan kom je zelf niks tekort. Heb ik een kaartje geschreven voor hem, hè? Zet dat voor jou alleen, hoor. In een envelopje, hè? En ja, ongelooflijk. 3 jaar later kreeg ik van haar een mailtje dat ze me bedankte dat ik hem dat kaartje had gegeven. En toen schreef ze dat ze kon zich geen betere minnaar voorstellen als haar man. Want die had het in toepassing gebracht. En wij hebben het van het begin af aan ook in toepassing gebracht. Jongen, dat is zo vreselijk belangrijk dat je als man zijnde je zo kunt beheersen dat je vrouw altijd 100% tot haar recht komt. En dan kom je als man zijnde ook helemaal niks tekort. Maar vaak is het niet. En oh ja, toen wou ik dat ook vertellen op een gemeenteweekend. Ik had dat s'avonds had ik het over gehad en had dit vergeten te vertellen. En toen hadden we zondagmorgen nog een gezinsdienst. Er zaten al die kleine jongens die zaten en meisjes op de voorste rij. Denk je, ik moet het toch vertellen, maar hoe vertel ik dat nou? Dan denk ik, jongens, wie kan er harder lopen, je vader of je moeder? Oh, mijn vader, zei ze allemaal. Hè. Ik zeg, nou, stel je voor, hè, je vader en moeder die houden van trimmen. Je vader die trimt graag, hè. Dus maar die vindt het alleen helemaal niet leuk. Dus hij zegt tegen je moeder van, joh, ga je ook mee trimmen? Ja, is goed, zegt zijn vrouw, hè, zegt je moeder. Nou, dan gaan ze naar het bos. En dan hebben ze een mooi stuk uitgezocht. En bij die laatste boom, dat is het eindpunt. En hier gaan we beginnen, zegt die man. Dan gaan we hardlopen, kijken wie het eerste bij die boom is. Nou, en ze beginnen dan. Een man zegt, klaar, af. Dus je vader gaat hardlopen. Maar je moeder, die kan lang zo hard niet lopen als je vader. Dus je vader is al lang bij die laatste boom. Maar je moeder is nog maar net op de helft. Wat denk je? Zou je moeder de volgende keer weer zin hebben om met je vader te gaan hardlopen? Nee. Ik zeg, waarom niet? Nou ja, hij moet mijn moeder laten winnen natuurlijk. Hè? Want, ja, niet zo hard lopen. Hè? Dat mijn moeder een keer wint. Hè? En dan heeft ze de volgende keer, vindt ze ook leuk om het te lopen. Nou, zo is het nou maar precies, jongens. Hè, dus, maar al die mannen wisten precies wat ik bedoelde. Gelukkig. De boodschap kwam goed over. Maar ik vertel dat nou, omdat je moet leren als man zijnde, als jongen zijnde, om de zaak onder controle te hebben. Zodat je dat je vrouw kan gunnen. Snap je? Nou, er zijn nog meer dingen over te zeggen hoor. Maar is dat goed beantwoord zo?
Ik heb tijd moeten kijken.
Oh ja, je moet naar bed hè. Oh, nou oké. Ik heb. Oh ja, u had het erover dat je vreemd gaat als je naar een vrouw kijkt. Op een verkeerde manier, op een begerende manier. Maar als je geen relatie hebt, dan ga je toch niet vreemd? Nee, maar dan krijg je hetzelfde als die Ted Bundy. Die ging ook niet, had ook geen relatie. He, maar iedere keer in zijn gedachten keek hij naar vrouwen met grote begeerte, maar dat werd een obsessie zo erg. Dat, kijk, als je aan drank verslaafd bent, dan heb je drank nodig. He, ben je aan gokken verslaafd, heb je geld nodig. Ben je aan roken verslaafd, heb je tabak nodig. Maar als je seksverslaafd bent, dan heb je mensen nodig. Meestal, gelukkig, komen de meesten niet zo ver als die Ted Bundy. Maar jongen, je houdt je hart vast dat als deze generatie jongens opgroeit. En dat is de eerste generatie nu hoor, die zo geconfronteerd wordt met seks overal. En als ze niet gewaarschuwd worden, nou dan is het een grote puinhoop bij heel velen. Misschien wel bij 90% van de jongens. Nou, en dan is er in al die rare verhalen die je nu hoort, is nog maar een topje van een ijsberg. En wie weet wat er over een aantal jaren gebeurt, wanneer het, net zoals die Ted Bundy, wanneer het helemaal volgroeid is en de jongens niet meer kunnen beheersen. En dan krijg je de gekste dingen. En dat hoor je al hier en daar. Hè? Nou, dus dat is dat. Even kijken. Oh ja, heb ik hier nog wat? Even kijken. Als je nu hoort dat seks op het eind hoort te zijn, kan je er nog je relatie herstellen. Oh, daar heb ik al over gehad, hè. En wat is slim om te doen als het te laat is, ja. Nou, goed, jongens, we moeten ophouden nu. Maar kennen jullie hier wat mee?
Ja.
Is het, ja?
Ik denk dat de conclusie op deze vraag ook wel is dat er gewoon altijd herstel mogelijk is, hè.
Wat, vertel nog eens.
Ja, ik denk dat de conclusie sowieso wel is dat er altijd herstel mogelijk is.
Ja.
Als je denkt van, hey, we zijn op de verkeerde manier bezig, of ik ben op de verkeerde manier bezig geweest, dat altijd herstel mogelijk is. En dat God dat zeker van mijn werk stellen, dus ik opnieuw kan beginnen.
Maar de Heer, die wil niks liever dan herstellen, hè?
Ja, precies.
Daar is hij voor gekomen. Om ons als zondaars, om ons heilig te maken. Om datgene wat.
Ik denk dat we het duidelijk zeggen, dat het nooit te laat is. En dat je altijd weer opnieuw kan beginnen.
Nee, ja, want iedereen is nog zo.
Soms ook met iemand anders.
Ja, iedereen is zo uniek. Maar in die brochure staat er ook wat over. Moet je maar lezen. Jongens, ik wou ophouden, maar zullen we even stil zijn? Even stil zijn, dat iedereen voor zich even de balans opmaakt. En misschien tegen de Heer kan zeggen, wat, ik denk, voor mij is er een van de belangrijkste dingen, is dat we een verbond met God sluiten, waarbij Hij zijn wetten in ons hart legt. En ook in ons verstand zijn. Een nieuw verbond is dat. En dat is zo onbekend, dat God met iedereen van jullie een verbond wil sluiten, waarbij Hij je hart zo verandert, dat je niks liever meer wil om helemaal voor Hem te leven. En jongens, en als je dat niet hebt, ja, dan kun je proberen om als christen te leven, maar dan lukt het niet. Maar je hebt een nieuw verbond nodig, hè, dat God zijn wet in je hart legt en in je verstand schrijft. Hè, dat is eigenlijk een andere benadering van gedoopt worden met de geest. Hè, dat je hart ook een bron wordt van levend water. Hè, dat zijn twee voorbeelden van hoe dat omschreven wordt. Maar Gods wet in je hart en in je verstand, dat is zo belangrijk dat je... En daar ben ik mee begonnen, mijn geestelijk leven, 50 jaar geleden. En dat breng ik elke dag nog in toepassing. Mijn Heer, wilt u toch uw wet in mijn hart leggen en in mijn verstand schrijven, dat ik met mijn hele hart, met alles wat er in me is, dat ik voor u kan leven. En dat is niet makkelijk, maar dan wil je niks liever. En ook op dit terrein. En dan krijg je alles onder controle ook. Nou, er zijn nog veel meer. Maar lees de brochure maar en kijk maar op de website. Dan vind je ook allerlei onderwerpen die hiermee te maken hebben. Ik zal even de website zetten waar je het kunt vinden. Dat is www.baarsen.com. En dan hoe heet dat hier ook? Schiedam. Met de hoofdletter Schiedam. En over 2 dagen dan staat de video hierop als alles goed is. Als alles goed is gegaan. En bekijk het eens. Ja. Ik zal even stil zijn, dat iedereen voor zich de balans... En even tegen de Heer zegt van, heren, ik heb dingen gezien. En wilt u me de weg wijzen naar herstel? De Heer wil, ook als er mensen zijn met homofiele gevoelens bijvoorbeeld. Ja, wat moet je daarmee? Jezus die wijst altijd in de weg van herstel naar wat het oorspronkelijk is. Die kant moet je op. En dan zie je wel hoe ver dat gaat in dit leven nog. Ik zal even stil zijn, dat iedereen even stil met de Heer kan communiceren.